U luistert naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee A. Bloemendaal uit het thema Onderdanigheid. De aflevering vandaag heeft de titel De man als hoofd. De apostel Paulus schreef de brief aan de Efeziërs voor de heiligen en gelovigen. Dat lezen we aan het begin van de brief. Dan heb je het over mensen die getrokken zijn uit de zonde, gered door het bloed van Christus. Dan is het ook duidelijk, deze nieuwe mens mag nu in deze kille wereld iets uitstralen van de genade en de liefde van God. Het is dan wel belangrijk dat de christelijke gemeente zich wil laten leiden door God en door zijn heerlijk woord. Als het goed is, laten we ons niet leiden door de gedachten van de wereld, maar door de gedachten van God. God heeft man en vrouw geschapen naar zijn eigen aard. Man en vrouw vullen een eigen rol in, zoals God deze gaf. We lezen in Efeze 5, vers 22 en 23. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en hij is de behouder des lichaams. We zoomen nu met name in op vers 23. De man als hoofd. Adam is het hoofd van de vrouw en zij is aan hem onderdanig. Voordat je als man nu gelijk het luisteren beëindigt om je vrouw eens even goed de les te lezen en haar duidelijk gaat maken dat jij de baas bent, zou ik toch willen voorstellen dat je dit verhaal eerst afluistert. Gods woord zegt, man en vrouw zijn gelijkwaardig. Dat betekent nog niet gelijkaardig. Ze hebben verschillende rollen te vervullen. We gaan nu naar het begin van de Bijbel. Genesis 1 legt de nadruk op de eenheid van de mens. Man en vrouw zijn samen mens. In Genesis 2 gaat het om de verschillende taken die hen zijn toevertrouwd. Adams eerste taak is de aarde te bewerken en te onderhouden. Hij moet Gods geboden onderhouden en de dieren een naam geven. Hij is de Heer van de schepping door beelddrager te zijn van God. Vervolgens ontvangt Adam zijn vrouw uit de hand van God als hulp tegenover hem in een relatie waarin Adam thuis kan zijn. Het is de eigenschap en de taak van Eva als zijn vrouw om Adam relationeel aan te vullen. Adam is de eerstverantwoordelijke in de grote opdracht van God in deze wereld. Dat betekent dus niet dat Eva minder waardig is, maar ze heeft een andere rol. Dat is de betekenis van de man als hoofd, de verantwoordelijkheid die Adam draagt. Vergelijk het met een groot bedrijf, bijvoorbeeld een autobedrijf. Monteurs sleutelen aan de auto's, iemand anders zit achter de balie en er is een verkoper. Ze werken allemaal aan hetzelfde doel, de verkoop en het onderhoud van auto's. Zo hebben Adam en Eva een verschillende rol in het onderhouden en bewerken van deze aarde tot eer van hun schepper. Nu we weten hoe dat is gegaan door ongehoorzaam aan God te worden, is daar een enorme breuk gekomen in het samenspel tussen man en vrouw. Er is echter goed nieuws. God heeft zijn zoon gezonden tot verzoening om de relatie tussen God en mens te herstellen. Die zaligmaker gaat niet alleen de relatie met God herstellen, maar ook de relatie van mensen onder elkaar. Hij herstelt dus ook de relatie tussen Adam en Eva. Let eens op de wijze waarop Paulus dat hier omschrijft. Geworteld in het verlossingswerk van Christus, gaat hij de verhouding tussen man en vrouw omschrijven met beelden die betrekking hebben op Christus en de gemeente, die hij heeft gered. Paulus zegt, let eens op Jezus Christus. Hij is de behouder van het lichaam, de gemeente. Christus heeft zichzelf uit liefde gegeven voor zijn gemeente, zichzelf vernietigd tot de dood van het kruis. Zo, op deze wijze, is Christus het hoofd van de gemeente. Door zichzelf op te offeren voor de redding en het behoud van zijn gemeente. Dat is het eerste. Daaraan zien we tegelijkertijd nog een tweede betekenis in het woord hoofd. Namelijk een levenseenheid. Het is door Christus dat een mens weer leeft. Zoals een rank aan de wijnstok. Door Christus wordt de mens weer levend voor God. Christus is de behouder van het lichaam. Zo lezen we hier. Dat kun je opvatten in de betekenis van onderhouder, verzorger. Christus is dus de behouder, degene die zijn leven uit liefde gaf en vervolgens zijn gemeente nu ook gaat verzorgen, koesteren, leiden en vermanen, opdat ze zouden komen tot heerlijkheid. Dat is de vergelijking en ook de betekenis van hoofd zijn. De man is als hoofd geroepen om zijn vrouw lief te hebben. Mannen, willen wij ons leven aanwenden om zo voor onze vrouw te zorgen? Dat is toch wat anders dan de baas spelen. Zo is het helaas wel vaak ingevuld en in de wereld om ons heen leeft ook vaak de gedachte over de christelijke onderdanigheid en het beeld als hoofd. Men denkt dat de man daarmee een vrijbrief krijgt om zijn vrouw te onderdrukken. Men gaat ervan uit dat de man zichzelf op de borst kan slaan als een soort Tarzan en constant mag proberen zijn vrouw onder de duim te houden. Als wij als christen zo met onze vrouw omgaan, geven we zelf de wereld een totaal verkeerd beeld van datgene wat God zo bijzonder mooi heeft bedoeld. Dan laten we ook een verkeerd beeld zien van hoe Christus met zijn gemeente omgaat. Zijn we daar alert op? Er staat niet dat de man zijn vrouw zal overheersen in liefdeloosheid en kracht. Er staat niet zoiets als onderdruk je vrouw en houd haar kort. Het gaat erom dat de man zijn vrouw zal liefhebben. Die liefde is niet in de eerste plaats een soort emotie of gevoel. Liefde geeft zichzelf. Het is een daad. Zo lief heeft God immers de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Er staat niet bij dat God een goed gevoel had toen hij zijn zoon gaf. Er staat niet bij dat God een goed gevoel had toen hij zijn zoon gaf. Hij gaf uit liefde. Hij stelde een daad van liefde. Zo is de man geroepen zijn vrouw lief te hebben en dus als hoofd op te treden. Kijk ook dan weer naar de Heer Jezus. We zagen zojuist dat hoofd zijn te maken heeft met verzorgen en lijden. Wil je dat breder uitwerken, maak het dan concreet. Wat deed de Heer Jezus ten aanzien van de gemeente? Je kunt dat goed zien tijdens zijn optreden op aarde. Toen hij met zijn discipelen rondtrok. Hij verkondigde overal het woord. Christus voedt zijn gemeente met de melk en het vlees van zijn woord. Zo ben je als man geroepen om je vrouw en je gezin te leiden in dat woord, om hen te voeden, om concreet vanuit de Bijbel sturing te geven aan het leven van elke dag. Je bent geroepen om daarin voor te gaan. Dat is dus niet alleen in het lezen van de Bijbel, maar ook om dat praktisch te maken voor je vrouw. Zo deed Jezus het voor zijn gemeente. Wat de Heiland ook deed, was bidden voor de gemeente, voor zijn kerk en zijn koninkrijk. Nu ben jij als man een bidder voor je vrouw en je gezin? Bid je voor haar en samen met haar, opdat de Heilige Geest je hart en je huis zal vervullen met zijn aanwezigheid? In de wereld is van alles aan de hand. Daar wordt het onderscheid tussen man en vrouw steeds verder uitgewist. Dat zal betekenen dat de samenleving steeds verder vervalt in een diepe crisis. De nood neemt toe. Dat betekent dat mensen steeds meer op zichzelf teruggeworpen worden. Uiteindelijk worden ze steeds ongelukkiger. Het wordt dan des te belangrijker dat wij als christenen laten zien hoe God een huwelijk heeft bedoeld, waarin de man het hoofd is en de vrouw onderdanigheid betoont. Zo moeten we voorleven, opdat we daarmee iets weerspiegelen van Christus, hoe hij omgaat met de gemeente. Mogen onze huwelijken zo een licht zijn in een donkere wereld en zelfs een middel om de anderen voor Christus en zijn koninkrijk te winnen. De man als het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd van de gemeente is. Zo kan een vrouw ook werkelijk tot bloei komen voor God en ook voor haar man. Gaat het daar uiteindelijk niet om? Dus dat de vrouw zal stralen als bruid voor haar man en bovenal voor God? Misschien denk je, dat is allemaal wel mooi, maar mijn vrouw is niet altijd zo gemakkelijk. Ze moet eerst maar eens een beetje onderdanigheid leren. Ze heeft niet zo'n gemakkelijk karakter. Ze is heus niet zo volgzaam. De praktijk is behoorlijk weerbarstig. Dat kunnen we toegeven. Is dit overigens niet wat de Bijbel ons voorhoudt? Wil de Heere niet zichzelf daarin voorgaan en kracht geven? Toen de Heere Jezus die bruid aannam uit liefde, toen hij stierf voor de gemeente, zijn bruid, was die bruid voor hem niet, was die bruid heus niet zo mooi? Hij heeft zijn leven niet gegeven voor een mooie bruid en een volmaakte gemeente. Dat zie je ook al in het Oude Testament. Ik moest denken aan wat er staat in Ezechiël 16, vers 5 tot en met 6. Ik lees ze even voor. Daar staat: geen oog had medelijden over u, om u één van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen, maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Daarmee wordt aangegeven dat Israël in zichzelf niets had om in te roemen. Israël was niet om aan te zien toen God het volk opraapte. Wat was er van moois aan het volk dat God bijeengeraapt heeft en geplant heeft in Kanaan? Kijk dan ook eens in het Nieuwe Testament. Heeft de Heere Jezus zijn leven gegeven voor mooie mensen, voor goede mensen of voor een bruid die stralend voor God in de wereld stond? Wie ben ik? Wat was er nodig om mij te redden? Christus heeft geen mooie bruid uitgezocht. Hij heeft haar mooi gemaakt. Christus heeft zichzelf voor de gemeente, zijn bruid, overgegeven uit liefde om haar in heerlijkheid voor zich te plaatsen. Dat betekent om mensen zoals u en ik te veranderen naar het beeld van zichzelf en ons los te kopen uit de banden van de zonde, opdat we weer zouden gaan leven tot Gods eer. Wanneer wij als mannen onze vrouwen voorleven vanuit de Bijbel, wanneer wij hen in trouw liefhebben en hen dragen, kunnen onze vrouwen opbloeien. Zo kan een bloem die eerst nog in de knop is, gaan bloeien. Ze gaat bloeien, ze krijgt kleuren. Als je trouwt, denk je, wat is ze mooi? Weet je dat ze nog veel meer kleuren heeft? Weet dat ze nog veel meer kan bloeien en stralen, dan moet jij het hoofd zijn. Dan moet jij haar daarbij helpen. Jij moet ervoor zorgen dat je vrouw in jullie huwelijk steeds meer opbloeit en dat ze een vrouw wordt tot eer van God en tot vreugde van jezelf. Kent u dat verhaal van de 8 koeienvrouw? Het is een verhaal uit Afrika en het speelde zich af in een klein dorpje. Er was een vader met een dochter. Ze was niet knap, verre van dat. In die stam was het gebruikelijk dat een jongen een bruidsschat gaf voor zijn vrouw. De hoogte van de bruidsschat was afhankelijk van de schoonheid van de vrouw. Zo ging dat in dat dorp. De hoogste prijs die binnen de stam betaald kon worden, was 8 koeien. Als jij een meisje was uit dat dorpje, uit die stam, en iemand zou voor jou 8 koeien betalen, dan was je heel knap. De man waar ik het over heb, had een dochter. Maar die dochter was dus niet zo knap. Die vader dacht, als ik ooit eens een geit of een paar kippen voor haar krijg, dan ben ik al dik tevreden. Op een dag staat er een jongen aan de deur en die doet het verzoek om zijn dochter te trouwen. Nou, daar is die vader heel blij mee. Misschien was hij wel bang dat er nooit iemand zou komen om zijn dochter. Knap was ze immers niet. Hier was dan een aanstaande bruidegom. Dat is goed, zei de jongen, zei de vader. Je mag haar zeker hebben. Wat zou je dan willen geven? De jongen zegt, ik wil u 8 koeien geven. De vader rolt van verbazing haast achterover. 8 koeien voor zijn dochter? Iedereen in het dorp praat erover. Dat hebben we nog nooit gehoord. Voor zo'n meisje 8 koeien? Waarom wil je 8 koeien geven voor mijn dochter? Nou, zegt de jongen, ik heb altijd al een 8 koeienvrouw willen hebben. Daarmee is het verhaal nog niet uit. Weet u hoe het verhaal eindigt? Wat nu zo mooi is aan dit verhaal? Uiteindelijk werd dat meisje een 8 koeienvrouw. Zo gaat het verhaal. Uiteindelijk werd die vrouw de mooiste van het dorp. De jongen werd namelijk haar hoofd. Hij had haar zo lief dat ze opbloeide. Openbloeide tot een vrouw die door haar man geliefd werd. Zij had een man die haar lief had en trouw bleef en zelfs zijn leven voor haar wilde geven. Is dat niet wat de Bijbel bedoelt, mannen? Dat onze vrouwen zo openbloeien dat ze in vreugde en liefde de Heere dienen en bloeien tot Gods eer? De bruidegom is er niet op uit om zijn bruid te onderdrukken, maar op haar bruiloftsfeest haar heerlijkheid te laten zien dat ze echt tot haar recht kan komen. Zijn we als man op die wijze hoofd van onze vrouw? Zal dat ons als mannen niet veel meer bezig moeten houden? U zegt, ik werk verschrikkelijk hard. Ik sloof me elke dag uit tot met de zaterdag aan toe. We kunnen straks gelukkig zijn, gelukkig ook nog die nieuwe badkamer aanschaffen. Kijk eens wat voor een paleisje ik voor haar gebouwd heb. Ik denk dat Paulus zou zeggen, stop daar maar mee. Is dat wat je vrouw nodig hebt? Lees de Bijbel eens. Word je als man hier niet het meest gelukkig van wanneer je je vrouw ziet groeien in Christus en bloeien door God? Word je hier niet het meest gelukkig van wanneer je merkt dat je vrouw steeds dichter bij de Heere leeft en ze door de jaren heen steeds meer geworteld raakt in de liefde van de Heer Jezus Christus, dat ze steeds voller wordt van haar Heere en Heiland? Als je dat ziet, dan word je je vrouw niet alleen steeds mooier voor de Heere, maar ook voor jou als man, toch? Wat jouw vrouw nodig heeft, is een man als hoofd. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee A. Bloemendaal.